Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Waar liggen de kwetsbaarheden van Pieter Omtzigt? Zijn politieke rivalen zullen de komende weken koortsachtig op zoek gaan naar een antwoord op die vraag. Deze week maakte Omtzigt bekend met een eigen partij mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen in november. Volgens sommige peilingen zou hij dan een enorme overwinning kunnen boeken. De verwachtingen van veel kiezers zijn dus hoog. Hoe kan Omtzigt daaraan voldoen? Dan en meer bespreek ik met Tobias den Hartog en Hans van Soest in de eerste aflevering van een nieuw seizoen Politiek Dichtbij. Ja jongens, een roerige zomer, veel nieuwe namen, nieuwe gezichten. En bij ons Hans en Tobias aan tafel.
Gewoon de oude gezichten. Wij zijn gebleven.
Ja, nog wel.
Geen wachtgeldregeling
ja,
ook voor ons. Dus
ja, de garantie hebben we dat jullie ook na november gewoon hier aan blijven schuiven.
Dat is natuurlijk altijd in handen van onze hoofdredactie. Wie weet zeggen ze wel van, wordt eindredacteur op Schouwen-Duiveland. Maar vooralsnog denk ik dat we, ja, we hier nog ook, wel even zitten.
We hebben ook geen wachtgeldregeling, dus we moeten gewoon door.
We moeten gewoon ons best doen.
Ja. Wie in ieder geval niet terugkeert in november, dat is Vera Bergkamp.
Nou ja, ik moet bekennen toen donderdag dat nieuws voorbij kwam, ik ineens dacht van, dat is waar ook. Vera Bergkamp, die hadden we ook nog. Ja,
je was het alweer vergeten?
Nou, het rare was, dit was namelijk zo'n aangekondigd vertrek waarvan je wist dat het zou komen. Maar in alle consternatie van de afgelopen zomer en de tientallen inmiddels mededelingen van Kamerleden, ik keer niet meer terug. Ja, had ik haar eigenlijk een beetje over het hoofd gezien. En dat zegt misschien ook wel iets.
Ja, het meest pijnlijke is, het enige moment dat ze op de kaart stond deze zomer was eigenlijk op het moment dat Ariep bij Zomergasten zat. En ja. Dat hele conflict over het onderzoek dat Bergkamp heeft gelast naar klachten over Ariep weer in de media kwam. En dat Ariep klaagde van, ik weet nog steeds niet waarvan ik word verdacht. Een van de vele, ja, nare episodes eigenlijk die Bergkamp vanaf de start van haar voorzitterschap heeft geplaagd.
Vera Bergkamp leed echt zichtbaar de afgelopen 2,5 jaar als Kamervoorzitter. Haar benoeming was vanaf dag 1 omstreden. Een groot deel van de oppositie bleef voortdurend maar op haar inhakken en zeggen dat ze die zetel alleen maar te danken had aan handjeklap tussen de VVD en D66. Er moest orde worden gehouden. Daar werden ook steeds afspraken over gemaakt. Weet je, hoe gaan we netten met elkaar om? Maar er hield lang niet iedereen zich aan. Het was een soort van, nou ja, als wij debatten kijken, dan is het soms net zo'n soort klas op de middelbare school, weet je wel, waar leerlingen voortdurend de leraar aan het testen zijn, hoe ver kunnen we gaan? Nou ja, toch is een Kamerdebat ook vaak zo. En je zag gewoon aan Vera Bergkamp, ze had daar moeite mee. Met als natuurlijk meest pijnlijke voorbeeld wel de algemene politieke beschouwingen vorig jaar, toen Thierry Baudet aan het woord was en suggereerde dat Sigrid Kaag aan een spionnenschool had gezeten. En op een gegeven moment werd het kabinet zo gortig dat ze opstapte. Iedereen kan zich die beelden nog wel herinneren. En toen kwam Rutte terug en toen wees hij eigenlijk Bergkamp echt heel pijnlijk terecht. En die zei gewoon tegen Bergkamp, luister, ingrijpen of we komen gewoon niet meer terug en dan is het debat afgelopen. Punt. Ja, en dat is eigenlijk niet meer te boven gekomen.
Ja, die vertrekt dus. Er gaat nogal wat veranderen de komende maanden in Politiek Den Haag. In deze podcast ook weer veel vooruitblikken naar die verkiezingen van 22 november. Wil je nou niks missen van deze hele verkiezingscampagne? Abonneer je dan gewoon even op deze podcast. Dan krijg je gewoon een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Ja, we gaan het straks hebben ook over de presentatie van de nieuwe leider van PvdA GroenLinks. Maar er was meer nieuws deze week.
Pieter Omtzigt doet mee met een eigen partij aan de Tweede Kamerverkiezing op 22 november.
We hebben dit weekend een nieuwe politieke partij opgericht. Nieuw sociaal contract. Ons land heeft grote problemen en die vragen om een nieuwe manier van politiek bedrijven en een nieuwe politiek.
Er wordt heel wat verwacht van die partij. Er wordt zelfs gesproken over 46 zetels in de peilingen. Is dat haalbaar?
Het is niet verantwoord. En een van de speerpunten van de nieuwe partij is goed bestuur. De afgelopen 2 jaar ben ik in mijn eentje Kamerlid geweest, met 1,5 persoon ondersteuning. Dus ook geen beleidsmedewerkers of afdelingen. En dan streef ik zelf ook naar een verantwoorde groei. En de aantallen die jij noemde horen niet bij een verantwoorde groei. Want die wilt ook dat goede bestuur in de praktijk waarmaken. Dus we zijn nu bezig om met een aantal kandidaten te spreken. En we verwachten nog meer mensen die zich gaan aanmelden na vandaag. En ja, op basis daarvan en op basis hoe wij zelf dat goed kunnen vormgeven, zullen we een kieslijst indienen.
En we hopen op uw steun, ook op 22 november. Zodat we dan echt kunnen beginnen met de verandering van Nederland.
Hij moest er een zomer lang over nadenken, maar de kogel is nu door de kerk. Pieter Omtzigt doet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen in november. Na die aankondiging kreeg hij natuurlijk heel veel aandacht in de media. Niet zo gek misschien als je volgens de peilingen dan tot de grootste van Nederland kan behoren.
Dit is sowieso een gamechanger. Of hij het nou had gedaan of niet. Natuurlijk zal het aantal dat zetelaantal is nu virtueel. En misschien gaat dat echt nog wel naar beneden. En misschien gaat hij het ook wel zo plooien dat hij dat zetelaantal niet eens kan halen. Dat is nog steeds de vraag. Hij zou een kortere lijst van kandidaten kunnen indienen, waardoor hij maar een maximaal aantal zetels haalt. Of hij gaat in een aantal kiesdistricten niet meedoen, zich niet inschrijven. Dat zou allemaal kunnen. Ik weet het niet. Misschien dat hij zich toch uiteindelijk wel geroepen voelt om op maximale te halen. Maar dit is sowieso, ja, voor alle partijen, je moet hierop anticiperen. Dus Pieter is toch een beetje heilig verklaard ook. Buiten het Binnenhof, althans in ieder geval. Dus ze zullen zich ermee moeten verhouden. Ik sprak van de week, er was een katshuissessie van het kabinet. En we stonden nog even na te praten met een minister. Ik zeg expres geen naam. Maar die zei ook van, ja, je ziet een soort van egeltjesdans nu. Van ja, hoe moeten we precies omgaan met Pieter Omtzigt? Kunnen we ook al zijn inhoud bekritiseren? Of is de kiezer, gaat hij zich dan toch tegen je keren als je kritisch bent? Hè? Dus er is nu een soort voorzichtige inleidende beschieting wellicht binnenkort. Maar dit is nog even de status. Iedereen moet er iets mee.
Als je puur marketing technisch kijkt, heeft hij natuurlijk briljant gedaan deze zomer. De hele zomer zeggen van ja, ik weet het nog niet. En de hele zomer lang daardoor het nieuws bepaald. En dan aan het eind van de zomer zeggen ja, ik doe het. Nou ja,
alle voorpagina's.
Ben je overtuigd dat hij de hele zomer heeft getwijfeld? Of wist hij dit eigenlijk al lang en heeft hij het spel gewoon goed gespeeld?
Hij zelf zegt dat hij tot het laatst getwijfeld heb. Persoonlijk, maar goed, ik heb daar geen bewijzen voor, geloof ik dat niet. Nee, hij was al lang van plan met een partij te komen. Hij heeft misschien getwijfeld van, goh, is dit het goede moment? Omdat het kabinet toch onverwacht snel viel. Maar hij is al lang bezig achter de schermen met nadenken over hoe bouw ik een goede partij op.
Ja, als je de mensen hoort die er nu bij betrokken zijn, die hebben echt al in het begin van de zomer en eigenlijk al vanaf het moment dat het kabinet viel, in ieder geval een plan bedacht, een strategie bedacht voor het scenario dat hij het zou gaan doen. Er is echt wel van meet af aan gerekend met de mogelijkheid van dit zou wel eens kunnen gaan gebeuren. En wellicht heeft hij ergens op zijn vakantieadres gezegd bij een kaarsje en een fles wijn, nou, we gaan het doen. Maar toen stonden de paarden wel voor de wagen gespannen, hoor.
Ja, en als je dan kijkt naar de manier waarop hij dat dan presenteert, met een filmpje en een interview in Tubantia.
Ja, kijk, daar vind ik wel iets van. In de zin dat hij pretendeert, hè, een soort nieuwe politiek en een andere bestuurscultuur en een nieuwe bezem die schoonveegt. Maar ik vond dit wel weer typisch. Kijk, niks ten nadele van de Tubantia. Op het moment dat jou die primeur wordt geboden, dan grijp je die met twee handen aan. Zouden we allemaal doen. Maar het feit dat hij een niet-parlementair verslaggever het interview laat afnemen bij een krant uit zijn gebied, die hem ongetwijfeld alle kritische vragen ook hebben gesteld, hoor. Maar het zegt wel iets over, ja, dit is ook gewoon weer een manier waarop je nieuws lanceert. Wat andere partijen ook altijd doen, dat is gewoon oude politiek.
Maar wat bedoel je dan precies?
Nou ja, kijk, als je
dat hij gewoon bij een bevriend medium
zover zou ik niet willen gaan, want dan zou ik Tubantia tekort doen. Maar kijk, voorheen was het zo, als je bij GroenLinks zat en je had wat te melden, belde je de Volkskrant. En bij de VVD is heel lang een chance geweest van, we hebben iets te melden, we bellen de Telegraaf. En dan hoop je toch dat het dat in ieder geval de start van jouw boodschap in een bepaalde op een bepaalde manier wordt gebracht die jou het meest gelegen is. En dan kunnen alle andere media daarna eroverheen. Maar dit is gewoon, ja, dit is zoals men werkt in Den Haag. En hij doet daar gewoon aan mee. Dat is niks nieuw politiek.
Dat is ook niet zo gek. Want nee, Pieter Omtzigt is op twee na het langzittende Kamerlid. Ja. En wat rondloopt in Den Haag, loopt er al 20 jaar rond.
Ja. Ja. Nee, als er iemand Den Haag is, als er iemand
Binnenhof. En als iemand weet hoe het werkt, dan is het Pieter Omtzigt.
Ja, is hij dan wel de man die nieuwe politiek?
Nou, ik vind altijd het verwijt van mensen lopen er al heel lang rond, dus ze kunnen geen vernieuwing meer brengen, vind ik altijd een beetje flauw. Natuurlijk kan dat wel. Neem bijvoorbeeld Frans Timmermans, hè, daar gaan we dat later nog over hebben. Ja, die loopt ook al 100 jaar rond in Den Haag. Maar niemand is meer dezelfde persoon als 10 jaar geleden, laat staan 20 jaar geleden. Weet je wel, iedereen maakt een ontwikkeling door en verandert van ideeën. Dus dat vind ik altijd een beetje flauw. Maar of hij de man is die het kan, ja, dat moet natuurlijk allemaal nog wel blijken. We hebben nog geen verkiezingsprogramma gezien. We hebben alleen een beginselprogramma gezien en een boek van hem gelezen. En daarin staan vooral heel veel beloftes. Hij wil zich inzetten voor bestaanszekerheid van mensen. En hij wil de overheid, dat de overheid weer dienstbaarder is aan de burger. Maar er zijn vooral, Hele grote, holle begrippen waar eigenlijk alle partijen het wel mee eens zijn ook. Want je kunt het er ook niet mee oneens zijn. Het gaat er natuurlijk over hoe ga je dat daadwerkelijk doen. Ja. Hè, ga je meer geld uittrekken voor de overheid bijvoorbeeld? En zo ja, waar ga je dat geld vandaan halen?
Dat staat nog niet in dat document.
Nou ja, dat moeten we allemaal nog maar zien.
Nee, dat staat er nu nog niet
in. Er staan ook dingen in dat beginselprogramma van ik denk van hè? Begrijp ik dit nou goed? Er staat bijvoorbeeld dat over de zorg, over de ouderenzorg, dat de ouderenzorg weer minder afhankelijk moet zijn van overheidsuitgaven en weer meer, zoals vroeger, als een soort van vereniging moet worden opgetuigd. En denk van, hè? Hij wil toch niet terug? Dat zal hij vast niet bedoelen, maar het is wel heel vaag wat er staat. Dat we weer een soort van vereniging zijn waar je lid voor moet worden. En nou ja, ik denk dat bij mezelf, als je een tweedeling wil in de zorg, moet je dat vooral op die manier doen. Maar goed, we moeten het allemaal zien. Vooralsnog zijn het vooral hele goede voornemens overigens. Daar kan je niemand tegen zijn.
Nee, maar dat
en
is...
ik kijk echt met belangstelling uit waar die mee komt.
Maar ik geef het je te doen, een partij te zoeken die zegt, ik ben voor hongersnood en ik ben voor woningtekort. Ik bedoel, dat boek, dat beginselprogramma, natuurlijk, het staat vol met prachtige dingen en nu moet maar blijken hoe dan. En dan gaat het wringen en dan gaat het schuren, want je kan een euro maar één keer uitgeven.
Is dat het gevaar voor Pieter Omtzigt nu, dat hij straks kleur moet gaan bekennen
nou ja,
en dat dan die hele grote crisis.
Kijk, wij hebben in de vorige podcast, de laatste podcast voor de zomer, hadden we het ook over Pieter Omtzigt en wat zijn Achilleshiel is. En dat is niet zozeer verwijt naar hem, als wel wat er gewoon gebeurt in de hele aandacht rond hem. Heel veel mensen zijn ontevreden over hoe het gaat in Nederland. Hè. Er zijn hele grote problemen. De woningnood, migratie, de zorg, klimaat, noem maar op. Dan zien ze ook nog eens een keer dat de zittende partijen niet in staat zijn gebleken al jarenlang om het stikstofprobleem op te lossen. Dus mensen snakken naar een politicus die de boel opruimt, die de boel oplost. En dan is daar Pieter Omtzigt, die zich in het verleden heeft laten zien als een kritisch Kamerlid. En dan denken mensen, ja, Pieter Omtzigt, die gaat het allemaal oplossen. Alleen die mensen, als je kijkt naar de peilingen, die komen inderdaad van links tot rechts. Dat zijn mensen met een SP-achtergrond, met een PVV-achtergrond, met een PvdA GroenLinks-achtergrond, met een CDA-achtergrond, met een VVD-achtergrond. Ze komen echt van alle kanten. Dus al die mensen, die hebben politieke opvattingen die volkomen verschillend zijn van elkaar. En dadelijk komt Pieter Omtzigt met zijn verkiezingsprogramma. Ja, en dan loop je natuurlijk wel het gevaar dat een hoop mensen denken van, oh, ja, maar hier ben ik het niet mee eens.
En wat zijn dan bijvoorbeeld dossiers die gevaarlijk zijn dan voor Omtzigt?
Nou ja, gevaarlijk. Ik bedoel, je staat ergens voor. Je gaat onherroepelijk, als je met plannen komt, waarin je ook gewoon moet laten zien hoe ga ik mijn plannen betalen, ga je onherroepelijk mensen teleurstellen. Dat is zo. En dat is ook niet erg. Daar is politiek voor. Hè? En dan kunnen mensen stemmen. Wat vind ik belangrijk? En wie vertrouw ik mijn portemonnee toe? Maar daarom geloof ik ook niet dat hij die 46 zetels gaat halen. Die 46 zetels is nu gebaseerd op een gevoel wat mensen hebben. Ik ben ontevreden over de politiek. En ik denk dat Pieter Omtzigt het wel zou kunnen oplossen. Maar dat is nog volledig zonder dat mensen ook maar iets gezien hebben van zijn verkiezingsprogramma.
Neem even de boeren. Hè? Ik bedoel, hij is ook een electoraal gevaar voor BBB. Maar hij heeft dus ook gezegd, ik ben niet de politiek ingegaan om de vleesindustrie te beschermen. Heeft hij gezegd. Hij heeft gezegd, in de schepping van de heer, hè, is geen plek voor ophokdieren, voor ophokte dieren. Ik bedoel, daarmee vindt hij wel gewoon dingen. En misschien dat mensen zich dat nu nog minder beseffen dan als het straks zwart op wit staat. En
tegelijkertijd staat er ook in zijn beginselprogramma dat er we in Nederland zuiniger moeten zijn op de boeren. Dat we onze voedselindustrie... Dus ik ben heel benieuwd naar zijn stikstofparagraaf.
Ja, waar het deze week het dan ook al meteen over gaat, is mogelijke samenwerkingen en of Pieter Omtzigt mensen uitsluit. Zei hij deze week dit over?
Nou, ik zie het gewoon niet gebeuren met de standpunten van de PVV.
Is dat wat anders? Je sluit ze het niet uit?
Nee, als je op dit moment gewoon het verkiezingsprogramma ziet en wat ze de vorige keer hanteerden, waarin ze gewoon zeggen dat moskeeën gesloten moeten worden, de Qur'an verboden moet worden en dat mensen het land uit moeten, ja, weet je, dan zit je gewoon buiten je grondwettelijke kaders en je legt die eet af op de grondwet. Dan wil ik op thema's wel samenwerken, maar op het moment dat je in een coalitie zit, vind ik het niet echt te doen.
Maar u sluit dus samenwerking met PVV niet uit?
Nee, ik zie het gewoon totaal niet gebeuren.
Nee, maar sluit het niet uit. Dus net als Dylan Jelsegoen sluit het niet uit.
Nee, ik bedoel, als de lijn ook maar enigszins blijft zoals die is, dan gaat het echt niet gebeuren.
En FVD?
Nou, daar zit nog een extra ding bij, want die steunen...
Maar sluit je die dan wel uit?
Nou, die hebben precies hetzelfde. Plus dat ze, wat het in een coalitie onmogelijk zou maken, zij steunen natuurlijk Oekraïne niet. Dus je kunt moeilijk een
Dus die sluit u wel helemaal uit?
Ik mag toch hopen dat u uitsluit?
Nou, ook daar.
Maar jij is een denktanker, Frits.
Nee, maar kijk, ik zeg toch duidelijk wat hier gebeurt. Ik bedoel, dat gaat echt geen samenwerking en een coalitie opleveren op geen enkele manier.
U sluit uit.
Maar dit is dus weer het typisch Haagse ding. Ja, ik sluit uit.
Nee, dit is gewoon een journalist die een vraag stelt aan een politicus die niet omheen moet draaien. Sluit u Forum voor Democratie uit als u in een regering komt, ja of nee?
Als zij de standpunten hebben die ze nu hebben, dan sluit ik ze 100% uit.
Kijk, dit vond ik wel weer mooi. Dit was Omtzigt bij Umberto Tan. En toen werd hem dus gevraagd van, joh, sluit je PVV en Forum uit? En in eerste instantie, vlak voordat dit fragment begon te lopen, zei hij van, joh, dat is allemaal Haags spel. Het gaat allemaal over de poppetjes en wie wil met wie. En dat is natuurlijk ook zo. Ik snap dat hij zegt van, joh, ik ben die dynamiek beu. Maar een kiezer wil ook gewoon weten waar hij aan toe is. Een kiezer wil ook gewoon weten van, ik kies jou, maar wat krijg ik erbij? En hoe sta jij ten opzichte van een ander? Dat is gewoon een menselijke, basale emotie die een kiezer dus ook heeft. En hij probeert zich dus aanvankelijk daaraan te onttrekken van, nee jongens, ik ben echt een andere wind en dit gaan we niet doen. Maar ja, uiteindelijk willen mensen dit ook gewoon weten. En in dit geval Frits Barend vandaag door. En ja, dan bekent hij dus kleur. Nou ja, je krijgt dus PVV en FVD er niet bij als je Omtzigt krijgt. En het gaat al met moeilijk en ik wil het anders. Maar dit is ook gewoon, ja, je kan op je kop gaan staan en zeggen, ik doe hier niet meer aan mee. Maar dit is ook wat mensen willen weten.
Het leuke is, als je de afgelopen week kijkt, we hebben het nu even over Pieter Omtzigt, maar heel veel van die lijsttrekkers gebruiken hetzelfde trucje. Als je een vraag krijgt waar je niet zo goed uitkomt, dan zeg je, hé, dat vind ik Haags gedoe. Zielkoes hoorde ik het zeggen, Timmermans hoorde ik het zeggen. Haags gedoe. Maar het is natuurlijk onzin, want het zijn de kiezers die zich er ook aan ergeren dat je voor de verkiezingen stemt op een partij en niet weet wat er na de verkiezingen met die stem gebeurt. Hè? Dan komt er een coalitie waar je en die gaan partijen in een hok zitten en vergaderen en formeren en dan komt er iets uit waar je misschien helemaal niet op gestemd hebt. Dus natuurlijk willen heel veel kiezers van tevoren weten ga jij dadelijk met rechts samenwerken of ga je met links samenwerken? Dat is een hele legitieme vraag.
Ja, dat schept gewoon duidelijkheid.
Ja.
Wat ook duidelijkheid zou scheppen is als Pieter Omtzigt bekend maakt wie er nog meer op die kieslijst staan. Daar zijn nu de gesprekken voor aan de gang.
Ja.
Hoe werkt dat dan? Zijn er nu allerlei mensen die een cv'tje opsturen? Naar
Reken maar.
Ik denk dat de mailbox van Nieuw Sociaal Contract, zoals zijn nieuwe partij heet, overloopt van mensen die graag willen. Verschillende oud-CDA-Kamerleden hebben zich al bij hem aangesloten. Hè. Vanochtend zag ik weer dat oud-Kamerlid Michael Roch ook overstapt naar Nieuw Sociaal Contract. Het zijn overigens wel allemaal CDA's in het verleden een beetje zijn uitgerangeerd en die nu denken van daar krijg ik toch altijd een beetje een naargevoel bij overigens. Maar goed, dat staat verder los van.
Zie het maar als idealisten die nog een poging doen om de wereld te veranderen.
Ja, dat is waar. Bovendien, je kunt je dan ook afvragen in hoeverre Nieuw Sociaal Contract nou echt inhoudelijk gaat afwijken van het CDA-verkiezingsprogramma. Maar goed, dat zullen we allemaal nog moeten zien. Wat was de vraag ook weer? Loopt het over? Ik denk het wel. En dat is natuurlijk, en dat heeft hij zelf ook En kijk, Pieter Omtzigt is een hele slimme man. Die weet donders goed wat het gevaar is als je een nieuwe partij opricht. Er komen gelukzoekers op af. En die wil die weren. En dat is denk ik ook de achtergrond waarom hij zei, meteen deze week bij de lancering van Nieuw Sociaal Contract, van luister, het zou niet verantwoord zijn als we te snel groeien. Want we hebben gezien bij heel veel nieuwe partijen die erin komen. We hebben het gezien bij Forum voor Democratie. We hebben het gezien bij LPF natuurlijk in het verleden. Daar zitten heel veel mensen tussen, die dan komen dan op de slippen van de lijsttrekker in de Tweede Kamer, waarvan je afvraagt, ja, had ik die er nou wel echt bij kunnen willen hebben? Want die vinden ineens iets heel anders, of die blijken het helemaal niet te kunnen, of die blijken gewoon hele gekke dingen ineens te doen of te vinden, of in het verleden te hebben gedaan of te hebben gevonden. Dat wil je niet. Dat leidt af. Zeker als je een partij wil opbouwen die duurzaam is, zou ik het inderdaad echt heel verstandig vinden als die uitkijkt en niet in de val trapt om nu meteen met een lijst met 50 namen te komen.
Komende weken ongetwijfeld veel meer nieuws over Pieter Omtzigt. Ja, we hadden het net al even over uitsluiten. Tilan Jezelgus, die zei deze week de PVV, nou, die sluit ik niet bij voorbaat uit. Nee. Is dat opvallend voor een VVD-leider?
Ja, dat denk ik wel. Want Rutte heeft op schrift gesteld bij de vorige formatie precies waarom hij niet met de PVV wilde. Weet je wel? Dat moest zwart op wit nog één keer duidelijk maken. Er is te veel gebeurd. Er zijn uitspraken gedaan door Wilders die ik niet kan velen. Dat moest echt, ja, Rutte
moest je terugnemen zelfs, hè? Ja, voordat hij er zelfs maar over na wilde denken.
Wilders moest zijn woorden terugnemen voordat hij ooit met de VVD weer. Nou, dat was gewoon en dat gaat nooit gebeuren, want dat wist Rutte ook. Wilders neemt nooit iets terug. Dus dit is een majeure koerswijziging als het gaat om de VVD, absoluut. Je kan hem op twee manieren uitleggen, denk ik. Electoraal en strategisch. Als het dan gaat om electoraal, dan zou ik zeggen, Jezielkus wil in ieder geval, zeker tegenover het blok Timmermans, GroenLinks, PvdA, wil gewoon rechts Nederland bedienen. En daar zitten dus ook PVV-stemmers bij die je in het kamp van de VVD wilt hebben. Nog los van de vraag of je daar na de verkiezingen dan ook echt mee kan gaan regeren. Want Wilders heeft zijn verkiezingsprogramma nog niet bekendgemaakt. Maar reken er maar op dat daarin staat dat de Koran geen godsdienstig boek is. En dat moskeeën gesloten moeten worden. Dus ja, dan wordt het op den duur best wel moeilijk als Jezus echt de liberaal is die ze zegt te zijn. Dus, maar aan de andere kant, je hebt ook een strategische factor.
Zeker. Kijk, dit kabinet is gevallen doordat de VVD heeft gezegd, luister, migratie, dit is voor ons echt een rode lijn. Er moet echt meer gebeuren, met name gezinsmigratie. Hè, dat was dan de druppel waar uiteindelijk de hele gesprekken die al maanden duurden over strengere immigratieregels, waar het allemaal op brak. De VVD kan natuurlijk never nooit straks in een kabinet gaan zitten waarin dit niet geregeld wordt. Want ja, waarom heb je dan dit kabinet laten vallen? En bij de VVD zien ze natuurlijk ook, weet je wel, wat gaat er op ons afkomen? Er komt een verkiezingscampagne. Het is volkomen ongewis wat er gaat gebeuren. Wat gaat BBB doen? Wat gaat Nieuw Sociaal Contract doen? Hoe groot wordt GroenLinks PvdA onder Frans Timmermans? En wat zij natuurlijk never nooit niet willen, is dat er straks een verkiezingsuitslag komt waarin zij min of meer zijn overgeleverd aan links. Want dan moeten ze met links een coalitie gaan vormen. En dan, ja, dan komt die gezinsmigratie gaat er echt niet in komen. Dus zij willen die deur naar, al was het zelfs maar in wat voor constructie dan ook, met andere rechtse partijen willen ze wel openhouden. Dat begrijp ik strategisch gezien heel goed. Geen enkel partij gaat de absolute meerderheid halen. Dat is één ding wat zeker is. Maar hoe de uitslag wel zou zijn, nou jongens, iedereen die dat nu kan voorspellen, die verdient een standbeeld, want niemand kan dat. Er gaat nog zoveel gebeuren. De verkiezingsprogramma's die liggen er nog niet eens.
Ja, en de middenpartijen staan er slecht voor.
En de middenpartijen staan er slecht voor.
En CDA, die normaal gesproken zeg maar de lijm of het midden van zo'n coalitie zouden vertegenwoordigen, die staan er heel slecht op. Dus je weet niet wat daarvan overblijft. Misschien wordt het wel een ruk naar links, misschien wordt het wel een ruk naar rechts. En ja, je hebt niet meer die specie per se straks. Dat, ja. Daar is geen.
Kijk, en een ruk naar links lijkt het nu niet te worden in de peilingen. Want in de peilingen groeit GroenLinks PvdA weliswaar iets. Maar dat gaat ten koste van andere linkse partijen. Ja. Maar ja, om straks een coalitie te kunnen vormen, kan dat wel nodig zijn. Dus in zoverre zit Timmermans, denk ik, zeker als de andere middenpartijen, CDA en D66, inderdaad zoals de peilingen voorspellen, worden geminimaliseerd. Denk ik dat hij wel wat eisen heeft straks aan de formatietafel.
Ja, Frans Timmermans, die werd deze week gepresenteerd als de nieuwe lijsttrekker van GroenLinks PvdA. Of misschien wel Verenigd Links, zoals die naam weer afgelopen dinsdag veel viel. In een ledenreferendum kreeg hij 91,8% van de stemmen.
Dankjewel, maar als jullie nog even zo doorgaan, dan dreigt dat enorme ego van mij stratosferische omvang te krijgen. Dat moeten we vooral niet doen.
Het geeft wel een enorm mandaat om te doen wat we moeten doen in de komende maanden. En dat is toch echt dit land weer op de rails zetten. Dat is toch echt het herstel van vertrouwen in elkaar. Dat kan alleen als we het samen doen. En dat samen komt er alleen als we elkaar weer leren vertrouwen. Waar wij heel goed in zijn, en dat geldt voor beide partijen, is ontzettend gelijk hebben. Waar we historisch gezien wat minder goed in zijn, is gelijk krijgen. En wat ik jullie wil voorhouden, is dat we nu maar eens moeten gaan, en daarom hebben we Verenigd Links, met gelijk krijgen. En als je gelijk wil krijgen, moet je aan de macht. En dan is macht geen vies woord, dan is macht een instrument om datgene te doen voor de mensen die jou nodig hebben wat nodig is. En dat moeten we 22 november voor elkaar zien te krijgen. Dat we niet alleen gelijk hebben, maar dat we het ook krijgen van de Nederlandse samenleving.
Ja, Hans, jij was daarbij.
Ja.
Geen vies woord dus, macht.
Nee, macht is ook geen vies woord. Politicus die zeggen dat macht een vies woord zijn, die horen niet in de politiek thuis. Want politiek is juist proberen iets te doen voor je achterban en iets voor elkaar te krijgen. Dus en daar heb je macht voor nodig. En dat kan of door deel te nemen in een kabinet, of door als oppositiepartij, als one-issue partij, bijvoorbeeld zoals de Partij voor de Dieren heeft gedaan, heel erg te hameren op één ding. En dan ook dingen voor, dat kan ook. Maar uiteindelijk gaat het al in de politiek om macht. En wat mij vooral heel erg opviel afgelopen dinsdagavond, is dat Frans Timmermans zich heel erg aan het positioneren was in zijn. Het was niet echt een speech die hij hield. Hè. De leden mochten hem vragen stellen. Dat was allemaal een beetje voorgekookt. Zoals natuurlijk die hele lijsttrekkersverkiezing natuurlijk een beetje een farce was. Want jij zei meer dan 90%, maar hij was ook de enige kandidaat waarop je kon stemmen.
Je kon dus, alleen nog andere keuze aanvinken.
Maar wat hij wel heel erg deed die dinsdagavond was zich profileren als zich neerzet als een soort van redelijk alternatief voor de kiezer in het midden. En dat legde die ook uit. Van ja, als je macht wil hebben, dan moeten wij die kiezer in het midden. Je kunt alleen groeien door de kiezer in het midden te van overtuigen op jou te stemmen.
Want daar ligt nu ook de ruimte.
Nou ja, uiteindelijk is dat de grootste kiezersgroep. En wil jij groeien, wil je groot worden, wil je invloed kunnen hebben, dan moet jij ook aantrekkelijk zijn voor die kiezers in het midden. Dus ik vond hem wel wat afstand nemen van wat linkse stokpaardjes.
Zoals?
Nou, hij hamerde ineens heel erg op overheidsfinanciën. Dat vond ik echt opvallend. Hij zei, dit kabinet heeft vooral heel veel miljarden uitgegeven zonder dat het probleem heeft opgelost. Ja, dat moeten we dus niet meer doen. Waar hij natuurlijk volkomen gelijk in heeft. Iets anders wat hij zei. Het
klinkt een beetje als Pieter Omtzigt.
Het klinkt een beetje. Nou ja, maar ook Pieter Omtzigt vist in de vijver van het midden. Hè, de kiezer in het midden. Dat is uiteindelijk. Je kunt alleen verkiezingen winnen als je de kiezer in het midden kunt overtuigen. Dat is altijd zo geweest in Nederland. En dat zal ook op 22 november niet anders zijn.
Welke andere stokpaardjes liet hij nog meer los?
Nou ja, het was niet echt een stokpaardje, maar ik vond het toch wel opvallend dat hij het nog een keer benadrukte. Is dat die wond van jongens de NAVO-norm. Hè, we moeten meer genoeg geld blijven uitgeven aan defensie. Kijk wat er gebeurt in Oekraïne. Kijk waar Poetin mee bezig is. Dat was tot voor kort, zeker onder delen van GroenLinks, toch wel een beetje vloeken in de kerk. Nou moet ik er wel eerlijk bij zeggen dat GroenLinks onder Jesse Klaver die bocht al heeft genomen vorig jaar. Maar toch, Frans Timmermans presenteert zich toch echt een beetje als het alternatief voor als je echt verandering wil. Hè, ook hij hamert op bestaanszekerheid. Ook hij hamert op een betere overheid. Zoals alle partijen zullen doen overigens de komende verkiezingscampagne. Mark my words. En ja, hij wil vooral niet overkomen als een linkse drammer. En dat was natuurlijk wel een klein beetje het imago wat GroenLinks PvdA heeft. Hè. Dat zijn linkse drammers, klimaatdrammers. Hij was de klimaatpaus. En hij probeerde ook dinsdag neer te zetten van jongens, we moeten, als het ging om klimaatmaatregelen, we moeten niet te veel drammen, want we moeten ook zorgen dat mensen het mee kunnen maken. Dat die energierekeningen betaalbaar blijven voor normale mensen. Want anders gaan we al onze klimaatplannen never, nooit niet er doorheen gaan krijgen.
Ik kreeg een beetje VVD-campagne vibes. Namelijk Rutte. We hebben destijds Rutte gehad met het breekbare vaasje. Nederland was een breekbaar vaasje waar we heel voorzichtig mee moesten zijn. En daarna had hij de campagne waarin hij zei van ja, het gaat om de grote zwijgende meerderheid in het midden. Niet de schrijvers aan de linker of aan de rechterkant. Dat was ook steeds garantie tot succes. Hè? De grote zwijgende massa van Nederland te zien te overtuigen op jou te stemmen. Ja, Timmermans doet in zoveel andere woorden, maar mikt precies op diezelfde vijver. Ja. Ik dacht,
weet je waar het mij heel erg aan deed denken? Het was een soort van kopie, lijkt het te worden. En overigens is het pas één verkiezingsavond geweest. Hè. Één aftrap van de verkiezing van de GroenLinks PvdA. Maar het riep bij mij meteen herinneringen op bij de campagne van Diederik Samson 2012. Dat was ook een PvdA-leider die campagne voerde door heel erg te zeggen, ik ga u geen beloftes doen. Er komt een rottijd aan. We moeten ingewikkelde beslissingen nemen. Er zijn grote problemen in het land. Die kunnen we niet in 4 jaar oplossen. Het zijn allemaal dingen die Frans Timmermans nu min of meer in andere woorden ook zegt.
Toen sloeg dat in ieder geval erg aan.
Ja.
Ja, ook door de tweestrijd die ontstond natuurlijk. Hè. En dat probeerde Timmermans deze week ook een beetje te ontketenen. Hè. Door wat kritisch te zijn op de VVD van Jezus. En ook om te zeggen van ja,
gaan we linksaf of rechtsaf?
Gaan we linksaf of rechtsaf? En ook een junior partner, hè, dus de kleinere partij in een coalitie. Stel dat VVD en PvdA tot elkaar veroordeeld zouden worden weer om in een kabinet te gaan. Dan is de kleinere partij, en dat zou dan de PvdA kunnen zijn. Want het was in het verleden met Samson en Rutte ook. Die wordt opgegeten door de grotere partij. Die leidt daar het meest onder. Daar waarschuwde die weer voor. Dus het is wel. Ik krijg wel zin in. Het is wel een leuke dynamiek. Ja.
Alleen bij de statenverkiezingen probeerde in elk geval de VVD er ook een tweestrijd over te maken tussen links en rechts. En toen ging BBB er met de buit vandoor.
Ja.
Het zou natuurlijk zomaar kunnen dat op 22 november dat Pieter Omtzigt is. Ja.
Ja, dat is het leuke. Niemand heeft dus grip op zo'n campagne. Hè. Het is een soort zelfbewegende entiteit. En dat maakt het wel heel leuk hoor.
Ja, want als we dan kijken naar BBB. Valt hij nu weg, nu Omtzigt opkomt?
Nou, dat is leuk dat je daarover begint. Kijk, BBB heeft in maart iets laten zien wat nog nooit vertoond is. Dat heeft een partij nog nooit gekregen vanuit het niks. Gewoon de grootste partij van Nederland. Echt met afstand in alle provincies de grootste partij worden bij de statenverkiezingen. Echt razend knap. Tot aan de zomer hadden we het over BBB. Met welke premierskandidaat komen ze? Gaat Caroline van der Plas het zelf doen? Of nou ja, ze komen volgende week of de week daarna met een premierskandidaat. Maar het lijkt nu eigenlijk alweer een klein beetje...
Nou, laten we,
is het
laten
momentum
we...
voorbij?
Ja, nou ja, door Pieter Omtzigt. Het is natuurlijk wel...
Niet zo pessimistisch. Laten we iemand zoeken die kan uitleggen waarom je toch op BBB moet stemmen.
En dan denk je aan wie?
Nou, neem Caroline van der Plas.
Als iemand nou twijfelt tussen een nieuw sociaal contract, de partij van Pieter Omtzigt of BBB, waarom dan toch BBB?
Dat is een goede vraag. Waarom dan toch BBB? Ja, kijk, dan zou ik zeggen, wij zijn poten in de klei mensen, handen uit de mouwen mensen. Wij hebben een stabiele gevestigde partij, daar zal Pieter ongetwijfeld ook mee komen. Ja, weet je, ik vind het lastig om te zeggen, ik ben een hele gezellige vrouw, dat is altijd leuk. Nee, maar even serieus. Mensen moeten gewoon de partij kiezen die het beste bij ze past.
Als ik twijfelde, dan was ik nu niet om. Ik ben nu niet door dit praatje in
een hele gezellige vrouw.
BBB gebleven. Een hele gezellige vrouw. Maar even serieus, je moet kiezen wat je past. Ja, dit is geen sterk verhaal.
Hier. Nou ja, het leuke, het zijn natuurlijk ook heel veel overeenkomsten tussen BBB en nieuw sociaal contract. Ook Caroline van der Plas komt uit het CDA. Ook BBB bestaat voor een groot deel uit overgelopen CDA-politici. Ik ben echt heel benieuwd. En ze hebben natuurlijk wel, ze refereren ook aan dezelfde thema's, aan hetzelfde gevoel. Het gaat niet goed in Den Haag. Er wordt niet geluisterd. De regio's worden verwaarloosd. Ja. Dat is hetzelfde sentiment waar Pieter Omtzigt ook aan refereert. Dus ja, natuurlijk zijn het rechtstreeks concurrenten van elkaar.
Maar gaan we nou de komende weken, maanden zien dat zij zich wat meer ten opzichte van elkaar gaan profileren? Of blijft
dat ze... denk ik niet. Ik nee. denk het niet. Dat zou natuurlijk...
Tenzij wij het gaan vragen en uitvergroten. Hè? Dat, bij als pers. Maar
ik denk dat ze dat vooral niet willen. Want ze willen vooral uitstralen van joh, we trekken allemaal aan dezelfde kant van de touw en laten we vooral samenwerken. Hè? Maar ik denk toch wel... Kijk, BBB heeft niet voor niks heel lang bij Pieter Omtzigt op de deur geklopt. Van joh, kom bij ons. Ja, die voelen ook wel aan. Die mega-overwinning die we dachten te kunnen halen in november wordt wel een stuk moeilijker nu.
Er is wel één pre die Van der Plas heeft ten opzichte van Omtzigt. Maar dat is een kaart die ze niet wil spelen. Dat is namelijk dat ze een machtsfactor is in de Eerste Kamer. Zij heeft daar gewoon zetels en Pieter niet. En natuurlijk kan een kabinet prima met een minderheid regeren in de Eerste Kamer. Dat is echt geen probleem. Maar liever niet. Zeker een premier die dadelijk als eerste begint. Mm-hmm. Rutte, die weet hoe dat is. Maar de volgende premier, die heeft dat nog nooit gedaan. Dus die heeft het liefst een meerderheid in de Eerste Kamer. Nou, dan is BBB een aantrekkelijker coalitiepartner voor het kabinet. Want die hebben daar tig zetels en Pieter Omtzigt heeft daar niks. Maar ja, dat is een machtsding. Dat is een Haags ding. Wil je die kaart spelen? Ik zie het Van der Plas niet zo gauw doen. Want dan ga je dus wel in die Haagse spelletjes. En ja, zijn mensen uit de klei, handen uit de mouwen. Wil je die kaart trekken? Ik denk het niet. Maar het is wel een pre.
Ze kan die kaart natuurlijk wel trekken na de verkiezingen. Ja. Er komt de formatie aan. En kijk, BBB die gaat echt wel meer zetels halen dan de ene zetel die ze nu hebben. Dus ik denk dat BBB een juist om deze reden een hele goede kans maakt om in een nieuw kabinet terecht te komen.
Als we dan kijken naar volgende week.
Nou, er is in ieder geval één iemand die met samengeknepen billetjes in Den Haag zit nu. En dat is Wopke Hoekstra. Die
Waarom?
Is de beoogde opvolger van, althans dat vindt het kabinet een goed idee, de beoogde opvolger van Timmermans in de Europese Commissie. Maar zo'n voordracht, daar moet mee worden ingestemd door het Europese parlement. En nu zijn de sociaaldemocraten in het Europese parlement die zeggen van, nou ja, we willen eigenlijk geen christendemocratische bestuurder op die plek. Wij willen liever een sociaal-democratische bestuurder op die plek.
Iemand van onze eigen
claim. Juist, ja. En die misschien een groener hart heeft en een sociale hart heeft dan Wopke Hoekstra. Plus, Wopke Hoekstra is niet per definitie populair in Europa, want ten tijde van van corona was hij heel kritisch op de zuidelijke lidstaten. Dus dat wordt nog wel spannend, denk ik.
Ik vraag me ook af of het kabinet of het kabinet aandurft om nu met deze onzekerheid alvast een opvolger van Wopke Hoekstra aan te wijzen op buitenlandse zaken. Kijk, het raar is wel, we zitten in oorlog met Oekraïne. Rutte heeft altijd gezegd, jongens, op Oekraïne moeten we missionair door. Dat is te belangrijk. En dan gaat onze minister van Buitenlandse Zaken, die gaat weg, waarschijnlijk. Ja, dan moet dat toch op zijn minst een hele goede kandidaat tegenover staan die daar terugkomt. Ik ben heel benieuwd.
En het wordt er sowieso een die nog niet met Zelensky op de foto is geweest. Dus die band, die nou gelukkig heeft Rutte die zelf ook wel. Maar snap je, het is niet diplomatiek gezien is dit helemaal niet handig. Hele slechte timing, heel inconsequent.
Overigens denk ik wel dat Hoekstra gewoon wordt hoor in Europa. Kijk, hij heeft zich natuurlijk wel laten zien als een sterke onderhandelaar. En dat is nou juist iemand die ze willen in de commissie. Hè. Ze willen een onderhandelaar. Want hij zou dan eventueel de EU-onderhandelaar worden op klimaat. En dan moet je onderhandelen met de Verenigde Staten en met China. Dat zijn allemaal landen die vaak veel minder ver willen gaan dan Europa. Ja. Dus dan is het misschien niet eens zo'n gek idee om daar een beetje een tof cookie neer te zetten. Althans, dat is hij aan de onderhandelingstafel. Dat bleek wel tijdens de formatie in elk geval.
Genoeg te bespreken in ieder geval de komende weken in de maand.
We hebben er zin in, hè? Het wordt een campagne. Dit is leuk.
Yay.
Ik heb er echt trek in.
Tot zo voor deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week zijn we er weer. Tot dan.
Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.